Hoi, welkom bij dag 3 van de Tijd met God podcast. Een podcast waar we aan de hand van de laatste hoofdstukken van het Evangelie van Matteüs toewerken naar Pasen. We volgen Jezus in zijn laatste uren. Op dag 1 hebben we gelezen over de Pesachmaaltijd die Jezus met zijn leerlingen vierde. Op dag 2 hebben we stilgestaan bij het moment waarin Jezus in de tuin van Gethsemane aan het bidden was. En vandaag kijken we naar het moment waarop Jezus gevangen genomen wordt en verhoord wordt door de leiders van het Joodse volk. Heere God, als we deze week zo bezig zijn om ons te verdiepen in de laatste uren die Jezus heeft geleefd hier op aarde, dan vragen we u om ons daarin te zegenen. Dat we onder de indruk mogen raken van de grootheid van uw Zoon Jezus Christus. En Vader, als we hiermee bezig zijn, dan willen we niet alleen dat we groeien in ons ontzag voor Jezus, maar dan verlangen we er ook naar om uw liefde nog beter te leren kennen. Wilt u ons daarin zegenen, ook als we vandaag weer bezig gaan met de woorden die geschreven staan in het Evangelie van Matteüs. Amen. Vandaag lezen we in Matteüs 26, vanaf vers 46 tot en met 68, dat Jezus gevangen genomen wordt en verhoord. Jezus heeft met zijn leerlingen de Pesachmaaltijd gevierd. Hij is naar de tuin van Gethsemane gegaan, heeft daar gebeden en nu is er een groep onderweg om Jezus gevangen te nemen. Jezus zei: "Sta op, we gaan. Kijk, daar komt de man die mij verraadt." Op datzelfde moment kwam Judas aanlopen, een van de 12 leerlingen. Hij bracht een grote groep mannen met zwaarden en knuppels mee. Ze waren gestuurd door de leiders van de priesters en de leiders van het volk. Judas had een teken met hen afgesproken. Hij had gezegd: "De man die ik groet met een kus, die moet je grijpen." Hij liep recht op Jezus af. Hij zei: "Dag, meester," en hij gaf hem een kus. Maar Jezus zei tegen hem: "Vriend, wat kom je hier doen?" Toen grepen de mannen Jezus. Een van de leerlingen trok zijn zwaard en hij raakte de slaaf van de hoge priester en hakte het oor van de man eraf. Maar Jezus zei tegen hem: "Doe je zwaard weg, want de mensen die geweld gebruiken zullen door geweld sterven. Of denken jullie dat ik mijn vader niet om hulp kan vragen? Dan zou hij mij onmiddellijk wel 12 legers engelen sturen om mij te helpen. Maar hoe zou dan werkelijkheid kunnen worden wat er in de boeken staat? Die zeggen dat het op deze manier moet gebeuren." Toen zei Jezus tegen de mannen: "Jullie doen alsof jullie een moordenaar gevangen moeten nemen. Met die zwaarden en die knuppels. Elke dag zat ik bij jullie in de tempel les te geven. Maar toen hebben jullie mij niet gevangen genomen. Maar het gebeurt allemaal op deze manier omdat het vroeger zo in de boeken van de profeten werd opgeschreven." Toen lieten alle leerlingen hem in de steek en sloegen op de vlucht. De mannen die Jezus gevangen hadden genomen brachten hem naar de hoge priester Caiaphas. Daar waren de wetgeleerden en leiders bij elkaar gekomen. Petrus volgde hem op een afstand. Hij liep mee tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de dienaren zitten om te zien hoe het zou aflopen. De leiders van de priesters en de leiders van het volk zochten iets om Jezus ter dood te kunnen veroordelen. Daarom kwamen ze met gelogen beschuldigingen. Er waren genoeg mensen die leugens over hem kwamen vertellen. Maar voor geen van die beschuldigingen konden ze Jezus de doodstraf geven. Ten slotte kwamen er 2 mannen die ook iets zeiden wat niet helemaal waar was. "Hij heeft gezegd dat hij de tempel van God kan afbreken en in 3 dagen weer kan opbouwen." Toen stond de hoge priester op en vroeg: "Waarom antwoord je niets op deze beschuldigingen?" Maar Jezus zweeg. De hoge priester zei tegen hem: "Ik beveel je bij de levende God dat je moet zeggen of je de Messias bent, de Zoon van God." Jezus zei tegen hem: "U zegt het zelf. Maar ik zeg u, vanaf dit moment zult u de Mensenzoon zien zitten naast degene die de macht heeft en die komt op de wolken." Toen riep de hoge priester uit: "Hij heeft God beledigd. We hebben verder geen beschuldigingen meer nodig. Jullie hebben zelf gehoord dat hij God heeft beledigd. Wat vinden jullie? Ze antwoordden: hij verdient de doodstraf. Ze spuugden hem in het gezicht en stompten hem. Anderen sloegen hem in zijn gezicht en zeiden: profeteer eens, Messias. Wie heeft je geslagen? Jezus is terechtgekomen in een schijnproces. En het eerste wat me opvalt, wat ik zo bijzonder vind als ik dit stuk lees, is dat de angst die Jezus nog had in de hof van Gethsemane, dat die weg is. En dat Jezus weer volledig onder controle is. Normaal gesproken, als je in een schijnproces terechtkomt en je wordt van dingen beschuldigd die je niet gedaan hebt, dan heb je de neiging om daar tegenin te gaan. En om daar boos over te worden. Om je te gaan verdedigen. Om misschien wel wanhopig te worden. En de mensen proberen uit te leggen hoe het echt zit. Maar Jezus die houdt de controle helemaal bij zich. Doordat hij de rust zelf blijft. Niet de behoefte voelt om in te gaan tegen de beschuldigingen die tegen hem geuit worden. Maar in plaats daarvan juist rustig te blijven. Dat dit een schijnproces is, dat blijkt al uit het begin van dit hoofdstuk. Het allereerste begin. Want daar hadden de leiders van de priesters en de leiders van het volk namelijk al besloten: Jezus moet dood. Daarover kunnen we lezen in Matteüs 26, vers 3 en 4. En de leiders van de priesters en de leiders van het volk vergaderden met elkaar in het paleis van de hoge priester Caiaphas. Dit is nog voor de avond dat Jezus met zijn leerlingen het Pesachfeest viert. Ze maakten een plan om Jezus met een list gevangen te nemen en te doden. Dus het is van tevoren al duidelijk wat de uitkomst van dit schijnproces moet zijn. Jezus moet dood. En uiteindelijk reageert Jezus toch. Nadat de hoge priester tegen hem gezegd heeft: ik beveel je bij de levende God dat je moet zeggen of je de Messias bent, de Zoon van God. En dan zegt Jezus tegen hem: u zegt het zelf. Maar ik zeg u, vanaf dit moment zult u de Mensenzoon zien zitten naast degene die de macht heeft en die komt op de wolken. Wat Jezus hier doet is eigenlijk heel erg bijzonder. Jezus zit in de beklaagde bank en de hoge priester werpt zich op als rechter om te kunnen oordelen over Jezus. Maar met het antwoord dat Jezus hier geeft, draait hij het eigenlijk om. Want met het antwoord dat Jezus geeft, geeft hij zichzelf als het ware twee hoogheidstitels. In eerste instantie noemt hij zichzelf de Mensenzoon. De Mensenzoon is een term die al eerder in de Bijbel voorkomt, in het boek Daniël bijvoorbeeld. Daar wordt de Mensenzoon als koning van de wereld eigenlijk afgeschetst. En als Jezus het heeft over degene die de macht heeft en die komt op de wolken, dan heeft hij het over God de Vader. En hij zegt: u zult de Mensenzoon zien zitten naast degene die de macht heeft en die komt op de wolken. Dat betekent dat Jezus zichzelf naast God de Vader zet, op de troon in de hemel. En dat hij dus ook de rechter over alle mensen is. Dus de hoge priester denkt dat hij de rechter van Jezus is, maar Jezus vertelt hem hier dat hij uiteindelijk de rechter zal zijn over alle mensen en dus ook over de hoge priester. Natuurlijk is de hoge priester in alle staten en zegt hij heeft God beledigd. Want in zijn beleving is Jezus niet de Zoon van God. Wij weten gelukkig beter, maar voor hem was dit hetgeen waar ze naar zochten, wat ze moesten weten om hem uiteindelijk te kunnen veroordelen. En wat er vervolgens gebeurt is eigenlijk te schandelijk voor woorden. Die hele rechtszaak, die in eerste instantie al een schijnvertoning was, die verandert in een rel. Het hele proces loopt uit de hand. Ze spugen hem in zijn gezicht en ze stompen hem. Anderen die slaan hem in zijn gezicht en die zeggen spottend: profeteer eens, Messias, wie heeft je geslagen? Stel je voor, Jezus, die al bij God in de hemel was, die al op de troon zat, voordat hij naar de wereld kwam, die geen moment in zijn hele bestaan heeft gekend waarin ontkend werd dat hij de Zoon van God is. die in de hemel zoveel eerbied ontving, die nooit per ongeluk een duwtje heeft gekregen omdat hij in de weg liep. Jezus die door miljoenen engelen aanbeden wordt in de hemel. Die Jezus wordt nu in zijn gezicht gespuugd. Hij wordt gestompt. Hij wordt bespot. En Jezus kiest ervoor om het te laten gebeuren. Heere Jezus, wat een kracht. Wat een kracht dat u in staat bent om daar waar u zo onrechtvaardig behandeld wordt, om voor ogen te blijven houden waarom u het doet. En dat u die weg bent blijven gaan. Koning Jezus, wij aanbidden u. En wij zeggen, Heer, wij horen bij u. Wij houden van u. Meer dan wat ook, meer dan wie ook, willen we u volgen. Vandaag luisteren we naar een lied waarin het niet eens zozeer gaat over dat wat Jezus heeft gedaan, maar wat het effect op ons leven is dat Jezus dit gedaan heeft. Dit is een lied waarin we de ruimte hebben om naar Jezus toe uit te spreken. Heer Jezus, we horen bij u, we houden van u en u willen we volgen.
Kort maar de lamp gaat, ik leef voor.
Dit was dag 3 van de Tijd met God podcast, waarin we samen toeleven naar Pasen. Bedankt voor het luisteren. Heel veel succes met het project waar je aan werkt. En hopelijk tot morgen.